Moin. Ja. Ist gut. Okay. Ist gut. Ja, finde ich schon. Vielen Dank. Petrus. Ja. Ja, das ist das Budin. Punkt 18, check it out, is it?
onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen van Psalm 86. We hopen vanmorgen stil te staan bij de eigenschap van Gods langmoedigheid. En dan gaat het ook over in Psalm 86, het 8e vers. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade, die ons behoedt. En wat er verder volgt in het 8e vers van Psalm 86. Stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van de heilige wet des Heren. En zingen wij de naam van Psalm 103, het 5e vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En wat er verder volgt in het 5e vers van Psalm 103, na de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onderop de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
In de voorbeden willen we aan de heren opdragen de familie Post, Simon, Brunet en de kinderen die afgelopen vrijdag stonden bij het open graf van hun geliefde vader, schoonvader en opa. Laten we daar nu samen bidden. Heere, groot en eeuwige God in de hemel, Wie is aan u gelijk? U bent het, Heere, die ons ook vanmorgen hier weer samenroept in uw huis onder het geklank van uw woord. En wil u ons daar dan ook vanmorgen een diepe indruk van geven, Heere, wie u bent. Niet bijzonder als het zal gaan, ook deze morgen, over uw langmoedigheid. En Heere, daar zijn we vanmorgen allemaal de levende voorbeelden van uw langmoedigheid. Want als u niet langmoedig zou zijn, als uw toorn direct over onze zonde zou ontbranden, nadat wij dat verdiend hebben en nadat wij dat ook zo eeuwig waard zijn. O Heere, dan zou vanmorgen de kerk hier in Danwoude leeg zijn geweest. Dan had er niemand op de preekstoel gestaan. Dan had er niemand in de banken gezeten. En dan had er ook niemand meer van ons thuis meegeluisterd. U hebt ons in de achterliggende week, Heere, gespaard en bewaard. En u hebt ons bovenal verdragen in dat wonderlijke geheim van uw langmoedigheid. Want Heere, als u met ons in het gericht was getreden en naar ons, met ons had gedaan dat wij verdiend hebben naar onze zonde, Heere, dan had u ons allemaal rechtvaardig voor eeuwig mogen wegwerpen van voor uw heilig aangezicht. En nu mogen we hier alle nog zitten en staan. We mogen nog zijn in het heden van uw genade. We mogen nog zijn ook in het land der levenden. En zo komt u vanmorgen nog weer met de boodschap van uw woord tot ons. En het klonk ons al tegen, Heere, zelfs aan het begin van de dienst. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. U bent het die ons uw vriendschap biedt. O Heere, laat dat wonderlijke evangelie van uw langmoedigheid dan toch onze harten verbreken, als dat nog nooit zou zijn gebeurd. Heere, dat we dan het zicht mogen krijgen op wie u bent. Want u bent het, Heere, die niet onze dodelijke dag hebt begeerd. Dat zijn we zelf. We zijn zelf bij u vandaan gegaan en wij hebben de zonde lief. En u zegt het toch, alle die de zonde lief hebben en die u haten, die hebben ook de dood lief, hun eigen ondergang. En zo diep is onze val geweest, Heere, dat we voor onszelf en tegen u hebben gekozen. Voor onszelf en daarmee ook voor de duivel en voor de eeuwige dood. En dan was het zo naar recht geweest als u het daarbij had gelaten, Heere. Maar nu hebt u al van eeuwigheid gedachten des vredes gehad. Niet omdat er iets zou zijn in iemand van ons. Heere, u neemt altijd redenen uit uzelf. En daarom kan het toch voor de grootste van alle zondaren. En ook daar zullen we toch vanmorgen voorbeelden uit de Bijbel van mogen horen. Van zondaren die zich rijp hadden gemaakt voor het oordeel. Maar u kwam in uw leven, u werd hen te sterk. Doet u het ook vanmorgen, Heere, dat u juist dit woord wilt gebruiken om nog zondaren stil te zetten op de weg bij u vandaan. Zou u zelf dan nog zo pijlen willen afschieten, Heere, en degene die nog als een vijand van u voortleven op de brede weg? En dat is ook alweer zoiets wonderlijks. Als u pijlen afschiet, dan schiet u niet, Heere, om ons te doden of om ons te laten omkomen. Ja, wel met alles wat van onszelf is. Maar Heere, dan wil u ons toch raken ten leven, opdat wij worden opgewekt uit die geestelijke doodstaat en opdat wij uw stem zullen horen, de stem van de Zonen Gods. En die dat woord en die stem zal horen, die zal toch leven. Heere, maak u het dan vanmorgen goed met uzelf en doet u kracht van uw woord uitgaan. En dat u zelf zo nog de rijen zult doorgaan en de harten wilt aanraken van de jongens en meisjes, van de jongeren, van degenen die midden in dit leven staan en van degenen die al gekomen zijn, ook in de avond van het leven. Zoveel jaren al gespaard en bewaard in uw langmoedigheid. O Heere, wat zal het dan zijn als we dan nog steeds onverzoend door het leven gaan? Heere, wil u ons dan vanmorgen te sterk worden? Maar dat het toch ook voor uw kinderen er ook een woord bij mag zijn, want ook die eigenschap van uw langmoedigheid heeft uw kinderen zoveel te zeggen. Maak het dan goed met uzelf, Heere, hier en thuis, dat de kracht van uw woord zal uitgaan, dat het rijk van de duivel ook vandaag mag worden afgebroken. En dat zielen mogen worden getrokken uit de duisternis tot het licht, uit de klauwen van de Satan tot het koninkrijk van uw genade en van uw vrede. En dat u zo zelf nog wilt uitdelen, Heere, juist aan lege harten. Heere, u kent zo onder ons die er zo naar uitzien, een woord bij u vandaan tot hun hart gesproken. Mag het vanmorgen dat u zijn, Heere, van u welbehagen. Dat ze het zullen horen met kracht in hun hart, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Of als uw kinderen daar ook weer zo opnieuw naar kunnen uitzien. Als het misschien donker in het leven geworden is. Als het allemaal zo vlak en zo stil kan zijn. Heere, doe dan uw stem nog eens horen, ook deze morgen. En daar wilt u toch juist de prediking voor gebruiken. Heere, maak het goed met uzelf, opdat wij niemand anders zullen zien dan u, o Heere Jezus Christus alleen, als die grote koning in al uw schoonheid, in al uw heerlijkheid, maar ook deze morgen in al uw langmoedigheid. Heere, dan kent u ons hart, u kent ons leven. De eerste week van het nieuwe jaar ligt al ruim weer achter ons. U weet, Heere, wat ons allemaal alweer heeft bezig gehouden. Er kan zoveel zijn aan noden, aan zorgen, aan vragen, aan moeite. Heere, wil u in ieder helpen en sterken. Wil u kracht naar kruis geven, Heere, opdat wij leren dragen wat u ons te dragen geeft. En bovenal, Heere, dat het alles toch zou mogen medewerken ten goede. Dat het ons ook maar brengen aan uw gezegende voeten. Dat het ons ook al meer en meer ook aan u mag verbinden. Mogen we dan ook in het bijzonder bidden, Heere, voor de rouwdragenden. Als we denken aan de familie Post, als afgelopen vrijdag stonden bij het open graf om een geliefde vader, schoonvader en opa te moeten begraven. Och Heere, wil u ze helpen, wil u ze troosten en sterken ook in dit verdriet, nu er zo'n grote lege plaats gekomen is. Laat vader en opa een grote en hoge leeftijd mogen bereiken. Maar Heere, vlees kan vlees niet missen. En wat doet het pijn als zo die aardse banden ook worden verbroken. En dan zal het leven weer verder gaan, Heere. Maar nu zonder hem, die zo'n grote plaats in hun hart en leven heeft gehad. Als slechts de gedachten en de herinneringen zullen blijven. Heere, wil u dan toch nabij zijn en troosten zoals u dat alleen maar kunt. En bovenal, Heere, wil u toch ook dit sterven gebruiken in het midden van de familie, maar ook in ons midden, toch als een roepstem tot u, als een roepstem ten leven, dat zo die roepstem geheiligd mag worden aan ons hart. Want Heere, wij hebben hier geen blijvende stad. Deze wereld en ook ons leven gaat eenmaal voorbij. En ook aan uw langmoedigheid komt eenmaal een einde. Uw langmoedigheid is wel heel groot, maar niet eindeloos. Heere, dat we daarmee zullen rekenen, dat de dag der genade eenmaal voorbij zal zijn. En nu roept u het ons toe, heden, zo gij mijn stem hoort, verhard uw hart en niet, maar laat u leiden. Heere, dat we dan vanmorgen allemaal mogen luisteren en voor mijzelf in het preken, dat het mag zijn, Heere, alsof het vanmorgen de laatste keer van ons leven zou zijn. En zo zou het ook zelfs kunnen zijn voor een van ons. Heere, dat we dan in die gestalte mogen luisteren. En dat u erin meekomt. En dat zo de woorden van u vanmorgen tot kracht en tot zegen en tot zaligheid zullen zijn. Tot eer van uw grote naam en tot heil van onze onsterfelijke zielen. We vragen dat van u uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt vanmorgen tot ons uit 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 en daarvan lezen we met elkaar de versen 1 tot en met 10. Dus de schriftlezing van vanmorgen is 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 10.
Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke u beide, ik door vermaning, uw oprecht gemoed opwek. Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn en aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen gelijk, al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid noemen, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen zullen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, de tekst voor deze morgen, dat is 2 Petrus 3, vers 9. Waar we lezen, de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten. Maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Tot zover de woorden van onze tekst. Het gaat vanmorgen dus over Gods langmoedigheid. 3 gedachten. De eerste plaats Gods langmoedigheid met deze wereld. In de tweede plaats Gods langmoedigheid in het bekeren van zondaren. En in de derde plaats Gods langmoedigheid in het leven van zijn kinderen. Dus Gods langmoedigheid allereerst met deze wereld. In de tweede plaats in het bekeren van zondaren. En in de derde plaats in het leven van zijn kinderen. Maar voordat we daarbij stil willen staan, gaan we met elkaar zingen van Psalm 2. En daarvan het 6e en ook het 7e vers. Vrees Heere macht en dienst zijn majesteit. Juich bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kus de zoon van ouds u toegezijd. Eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. En wat er verder volgt in de versen 6 en 7 van Psalm 2. Ondertussen krijgt u uw gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag 3 collectes. De eerste is voor de diaconie. Die is vandaag bestemd voor de diaconale projecten in Malawi. De tweede is voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerk Voutij. En al deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Zingen wij dan nu van Psalm 2, de versen 6 en 7. Gods langmoedigheid. Drie gedachten. De eerste plaats Gods langmoedigheid met deze wereld. De tweede plaats Gods langmoedigheid in het bekeren van zondaren. En in de derde plaats Gods langmoedigheid in het leven van zijn kinderen. Gemeente, ook vanmorgen mogen we weer met elkaar stilstaan bij een van Gods rijke deugden. Een van Gods heerlijke eigenschappen. En wat ligt er ook ontzettend veel opgesloten in die eigenschap van Gods langmoedigheid. Als het gaat over het woordje langmoedigheid, dan zien we dat dat woordje in de Bijbel eigenlijk veel minder vaak voorkomt dan de andere eigenschappen van de Heere. Maar dat God langmoedig is, dat blijkt toch wel op elke bladzijde van de Bijbel. En een van de uitleggers die zegt, juist het overdenken van deze eigenschap van God dient ons harde hart week te maken, zacht te maken. En juist het overdenken van deze eigenschap dient ons geweten teer te maken. En zou diepe verwondering en liefde in onze harten moeten wekken. Want allemaal, gemeente, zoals we hier vanmorgen zitten en staan of thuis meeluisteren, hebben we te maken met Gods langmoedigheid. U mag zelfs zeggen, u bent daar vanmorgen allemaal het levende voorbeeld van. Want wat betekent dat nu, dat God langmoedig is? Langmoedig wordt vaak uitgelegd als geduldig. En dat is ook zo. En tegelijk moeten we zeggen, is het ook meer dan alleen geduld of verdraagzaamheid. Heel letterlijk betekent het woord langmoedig, vertaald uit de grondtaal, zoiets als traag tot toorn. Met andere woorden, de langmoedige God, hij stelt zijn welverdiende straf en zijn welverdiende toorn nog uit. Hij schenkt zondaren die dat helemaal niet hebben verdiend, die schenkt hij nog genadetijd. En dat alles heeft maar één doel. En dat is dat u, jij en ik tot inkeer zouden komen. En tot berouw en tot waarachtige bekering voordat het te laat is. En heel vaak wordt Gods langmoedigheid in de Bijbel dan ook genoemd, als het ware in één adem, met Gods barmhartigheid en met zijn genade. En hoe zouden we dan vanmorgen ooit dat geheim van Gods langmoedigheid kunnen begrijpen, gemeente? De Engelse dominee Octavius Winslow, hij zegt, Gods langmoedigheid is een cruciale schakel, onmisbare, in die gouden ketting van Gods eigenschappen. Hij zegt dus, juist die langmoedigheid van God, die is cruciaal, die is onmisbaar. En weet u waarom? Nou, als God nou eens niet langmoedig zou zijn, en als God niet traag tot toorn zou zijn, maar als zijn toorn direct zou ontbranden over onze zonden, zoals we dat net hebben gezongen, zijn toorn en wraak getergd door mijn gedrag, dan waren we er vanmorgen geen van allen meer geweest. Dan zou de Sionskerk vanmorgen leeg zijn. En dan zou heel de aarde leeg zijn. En ik zeg het met schroom vanmorgen, gemeente. Maar dan hadden we allemaal, net als de rijke man, onze ogen opgeslagen in de eeuwige pijn. En lagen we al in het helse vuur. Winslow zegt, om nog iets te noemen, als Gods langmoedigheid niet tussen beiden zou treden, en als Gods toorn dus direct over onze zonde zou ontbranden, dan zou er geen enkele plaats en geen enkele ruimte meer over zijn voor Gods barmhartigheid, en voor Gods genade en voor zijn liefde, En als de Heere nou eens Adam en Eva direct had gestraft met de dood, met de eeuwige dood, toen ze hadden gegeten van de verboden vrucht. En dat had de Heer als de heilige en de rechtvaardige God mogen doen. Oh, zegt Winslow, dan zou nooit Gods goedheid in het zenden van een verlosser, in het zenden van een zaligmaker aan deze wereld zijn bekendgemaakt. En daarom is het niet voor niets dat we dan vaak spreken ook over dat wonderlijke geheim van Gods langmoedigheid. Want dat blijft toch een verborgenheid, gemeente, een mysterie. Dat God die zo heilig is, dat hij de zonde niet eens kan zien en dat hij het kwaad niet eens kan dulden. En dat die God zijn toorn nog gaat inhouden en zijn toorn nog gaat uitstellen. De Puritijnen noemen dat wel met eerbied gesproken de zelfbeheersing van God, dat hij zoveel macht heeft over zichzelf. Nou, en dat laat dan tegelijk zien dat God God is en geen mens zoals wij. Want kijk, als het gaat over ons als mensen, nou ja goed, de een is misschien wat geduldiger dan de ander. Maar ik denk dat we allemaal wel wat situaties kunnen bedenken, bijvoorbeeld uit de opvoeding of in de omgang met andere mensen of op je werk. Zeker ook als het dan telkens weer misgaat en zo, of als mensen niet doen wat ze zeggen. Dan raakt dat geduld van ons een keer op, toch? En dan zeggen we zijn er klaar mee. Het moet maar een keer afgelopen zijn. En nu zegt David in Psalm 103. De Heere is schoon zwaar getergd. Nou, en dat wil wat zeggen. Zwaar getergd. In het menselijke vlak dan is tergen toch zoiets als bij iemand anders het bloed onder zijn nagels vandaan halen. En zo wordt God getergd door onze zonde. En dan te bedenken dat de kleinste zonde van ons al de eeuwige toorn van God oproept. En dat er helemaal niets in ons leven, maar ook helemaal niets is op deze wereld, is qua zonde, wat aan Gods heilige ogen ontgaat. God is zo machtig, dat hij ons al met een wenk van zijn ogen kan verteren. En toch zegt David de Heere, is hoewel zwaar getergd, langmoedig en genadig. Ondanks dat alles blijft hij nog steeds traag tot toorn. Hij stelt dat welverdiende oordeel nog steeds uit. En dat niet alleen. De Bijbel zegt, hij strekt zelfs zijn handen uit tot een wederstrevig volk, tot tegensprekende zondaren. En tot mensen die zijn eeuwige toorn hebben verdiend, komt hij met een boodschap van genade en redding door het offer van zijn eigen zoon. Het is vanmorgen niet te zeggen, gemeente, hoe groot God is in het geheim van zijn langmoedigheid, in zijn taai geduld. En heel indrukwekkend stelt Petrus dat onderwerp ook hier in zijn brief aan de orde. In zijn dagen werd er heel wat gespot met de wederkomst. En er waren mensen die zeiden, nou, van die belofte van de wederkomst, er zal ook wel niks terechtkomen, want alles gaat maar het door, jaar in, jaar uit. Alles blijft maar hetzelfde. En dan gaat Petrus het aan die mensen schrijven en zeggen, vergis je niet. Die dag des Heren die zal komen. Alleen die dag die komt niet op onze tijd, maar die komt straks op Gods tijd. En dan moeten ze niet denken dat de Heren die belofte van de wederkomst vergeten is, of dat hij die belofte bewust aan het vertragen is, of dat hij dat allemaal uitstelt. Nee, zegt Petrus in onze tekst, daar zit wat anders achter. Hij is langmoedig over ons. niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Wat een bewogenheid, gemeente. Wat een bewogenheid met zielen klinkt er in deze woorden door. En nu gebied de eerlijkheid te zeggen dat deze tekst nog wel eens uit zijn verband wordt gehaald. Er zijn mensen die lezen in deze woorden een boodschap van alverzoening, alsof alle mensen zalig zullen worden. En in reactie daarop hebben weer andere mensen gezegd, nee, maar het evangelie van Gods genade, dat mag je niet aan iedereen preken, maar alleen maar aan Gods uitverkorenen. Maar gemeente, laten we dan vanmorgen eens proberen om gewoon te lezen wat hier staat, ook in het verband van onze tekst. Petrus, hij is hier aan het uitleggen waarom in zijn dagen, en dat geldt ook voor onze dagen, hij is dus aan het uitleggen waarom is de Heer Jezus nog niet teruggekomen op de wolken van de hemel. Heel eenvoudig. God is nog niet klaar met deze wereld. Zijn huis moet toch immers vol worden? En God staat er ook zelf voor in dat zijn huis vol zal worden. En pas als de laatste van de uitverkorenen zal zijn toegebracht, dan zal hij weer komen op de wolken van de hemel. Want inderdaad, van die uitverkorenen, daarvan zal inderdaad niemand verloren gaan. En tot die tijd, tot dat moment dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, dan zal het evangelie van Gods genade moeten worden verkondigd. Aan ieders hart moeten worden gelegd, wie het ook is. In grote bewogenheid, ernstig en welmenend. Dat is heel kort en krachtig de boodschap van deze tekst. Waarin wij niet de spanning hoeven op te lossen, maar gewoon helemaal moeten laten staan die er is tussen Gods genadige verkiezing aan de ene kant en het welmenende aanbod van genade aan de andere kant. En dat kan ik u heel duidelijk maken met het voorbeeldje van de ark van Noach. Petrus noemt dat ook in zijn eerste brief als een voorbeeld van Gods grote langmoedigheid. Kijk, de Heere wist al van eeuwigheid dat er maar 8 mensen met die grote ark zouden meegaan. Noach en de zijnen. Maar wat zei de Heere tegen Noach? Noach, jij hoeft niemand te waarschuwen. Noach, zorg er maar alleen voor dat er plek is voor de dieren en voor jullie gezinnen. Voor de rest hoeft er voor niemand plaats te zijn. Noach, laat al die andere mensen maar lopen, laat ze maar verloren gaan. Nee, gemeente. Noach wordt in de Bijbel genoemd de prediker der gerechtigheid. En elke hamerslag waarmee Noach weer een plank vastmaakte aan de ark, dat was een preek. Dat was een preek die zei, mensen, het oordeel komt, bekeert u toch. Er zal alleen maar ontkoming en redding zijn als je in de ark zult zijn. En dan zeggen onze kanttekenaren, 120 jaar heeft Noach gepreekt en 120 jaar heeft de Heere gewacht of de mensen zich zouden bekeren voordat hij de gedreigde straf zou uitvoeren. Dus 120 jaar hebben die mensen uit Noach's mond gehoord. Ook voor jullie is daar een plaatsje in de ark. Maar zij hebben het niet gewild, gemeente. En daarom zal er nooit een zondaar kunnen zijn die God straks zijn schuld, de schuld kan geven dat hij verloren moet gaan. Ik denk aan dat gedichtje wat zegt, O mens, gaat gij verloren. Wijt het mij niet, zegt de Heere. Moet je mij niet verwijten, want ik ben de oorzaak van uw verdoemenis niet. En dan schrijft Petrus verderop in ons hoofdstuk, we hebben dat niet gelezen, maar dat staat in vers 15. Dan zegt hij, acht de langmoedigheid des Heren toch voor zaligheid. Met andere woorden, in dat onverdiende geduld van de Heren. In die genadetijd die je nog zo onverdiend ontvangt. In die tijd is er nog redding, is er nog behoud, is er nog zaligheid in Christus te vinden. En dan vanmorgen maar de vraag, gemeente. Hebt u daar wel eens wat van mogen zien voor uzelf? Daar iets van mogen doorleven in uw hart, van dat wonderlijke geheim van Gods langmoedigheid. Want dat gebeurt toch? Als de Heilige Geest je hart openlegt en je gaat zien wie je bent voor het aangezicht van God. Dat je die God beledigd hebt. Dat je die God getergd hebt met je zonde. Tegen al zijn geboden zwaar gezondigd, tot alle boosheid geneigd. Het doel van je leven gemist. Zoals Daniel dat eenmaal moest zeggen tegen koning Belshazzar. Koning, die God in wiens hand uw adem is, die hebt gij niet verheerlijkt. Dat is toch het doel van je leven? Dat is het doel van de schepping geweest. En dat je het gaat zien. Heere, hebt u dan mij zo'n monster van zonde? Heb u mij dan al 20 jaar gespaard? Heb u mij dan al 40 of 60 of misschien al... Heb u mij al 80 jaar verdragen? Terwijl je verdiend hebt. Dat je als een onvruchtbare vijgenboom, als een stuk brandhout wordt omgehakt. En dat je het gaat zien, o Heer, juist in het licht van die langmoedigheid. Ik heb niet alleen u getart met mijn zonde toen ik uw wet heb overtreden. Maar ik heb ook gezondigd tegen uw evangelie. Heer, ik heb u zo lang laten roepen en u kon nodigen wat u wou. Maar ik wilde niet luisteren. En ondanks al mijn vrome woorden... Nu ga ik het pas zien, heren. Het was allemaal trotse zelfhandhaving waarin ik heb geleefd. Het bloed van Christus onrein geacht. En dan gaat een hart breken, gemeente. Door dat geheim van zijn langmoedigheid. Die woorden van Psalm 103, wat we zongen. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Voor zo'n vijand als ik ben. En dat je het gaat zien, het kan nou alleen maar om Jezus wil. Hij die aan het vloekhouten ging. En daar was God niet meer langmoedig voor zijn zoon. Daar op Golgotha heeft God zijn langmoedigheid, nou ja, met eerbied gesproken, stopgezet. Daar heeft hij zijn langmoedigheid ingehouden. Toen was hij niet meer traag tot toorn. Maar heeft hij de volle toorn en de volle gramschap over zijn eigen zoon uitgestort. En dat om zondaren te kunnen aanzien. In genade. Nou, daarover hopen we meer te horen in onze tweede gedachte. Gods langmoedigheid in het bekeren van zondaren. En dan wil ik in deze tweede gedachte een paar voorbeelden noemen, gemeente uit de Bijbel. Van zondaren die zich tijdens hun leven zich rijp hebben gemaakt voor Gods oordeel. Maar die toch in dat wonderlijke geheim van Gods langmoedigheid op Gods tijd zijn stilgezet. Zijn omgezet en tot God zijn bekeerd. En de eerste aan wie ik denk... Dat is koning Manasse. U kent hem wel, de zoon van Ischia. Hij groeide op in een godvrezend gezin. Hij was 12 toen hij stond bij het sterfbed van zijn godvrezende vader. En kan niet anders of dat moet een onvergetelijke indruk in zijn hart hebben nagelaten. Maar niet lang daarna, dan gooit men naar ze alles overboord. En dan gaat hij zich uitleven als een beest in de zonde. En het is werkelijk waar, gemeente, hemeltergend wat Manasse heeft gedaan. U kunt dat nalezen in 2 Korinieken 33. Hij gaat de afgodsbeelden weer oprichten. Hij laat zijn zonen door het vuur gaan. Dat wil zeggen, hij heeft zijn eigen kinderen opgeofferd aan de Moloch. Dat was zo'n koperen beeld met van die holle armen. En er werd dan een vuur ingestookt. Dus dat beeld dat werd gloeiend heet. En er werden in die gloeiend hete armen kleine babytjes neergelegd als een offer. Om die vreselijke afgod Moloch gunstig te stemmen. Manasse hield zich in met occulte zaken. Met tovenaars en waarzeggers. En volgens overlevering heeft hij ook de profeet Jesaja, die zich had verstopt in een holle boom, die heeft hij door midden laten zagen. Dus hij heeft ook letterlijk bloed aan zijn handen. En als dan dat hele zonderegister van Manasse wordt samengevat, dan zegt de Bijbel, hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heren. En dat niet uit onwetendheid. Want er staat bij, hij deed dat om God tot toorn te verwekken. Dat was de reden, dat was zijn opzet, dat was zijn doel. Dus die Manasse, die kon jarenlang zo hemeltergend zijn gang gaan. We zouden toch verwachten, gemeente, dat op een gegeven moment daar in dat paleis waar die woonde, dat de grond zich open scheurde, net als bij Korach, Datan en Abiram. En dat deze Manasse die rijp was geworden voor de hel, dat hij levend ter helle zou varen. En dat is niet gebeurd. In het wonderlijke geheim van Gods langmoedigheid. De Heere wees raad met deze man. Om hem op zijn plaats te zetten. Kan de Heer alles voor gebruiken. Voor Jona was dat een vis, voor de verloren zoon de hongersnood. En bij Manasse is dat de koning van Assyrië. Want dan wordt hij gevangen genomen en dan wordt hij daar gevangen gezet in Babel in de gevangenis. En daar wordt die gevangenis een werkplaats van de Heilige Geest. Want dan lees ik in het woord, als de Heere Manasse benauwde, bad hij het aangezicht van de Heere, zijn God, ernstig aan. Daar in dat verre Babel, daar komt Manasse in de schuld voor God. Daar houdt hij niks anders over dan zijn blinkende zonde, dan schuld en tekort en gemis en niets om te betalen. De Bijbel spreekt over zijn vernedering, over zijn bidden, over zijn roepen om genade tot de God van zijn vaderen. En dan staat de Heere, hij liet zich verbidden en hij hoorde zijn smeking. Dus de langmoedige God, hij was zo langmoedig dat hij zichzelf liet vinden door zo'n Manasse. En zo mocht daar in die gevangenis, als het ware, een troonswisseling plaatsvinden. Manasse van de troon en de Heere erop in zijn hart. Ik denk nog even aan iemand anders, gemeente. Een vrouw uit het Nieuwe Testament. Die Samaritaanse, weet u wel, uit Johannes 4. Een vrouw die zich heeft uitgeleefd in de zonde tegen het 7e gebod. En wat schittert Gods langmoedigheid ook in het leven van deze vrouw. De ene na de andere man had ze versleten en ze leefde ondertussen samen met de 6e man. En toen was het Gods tijd. Daar bij de waterput, daar zo rond het hete middaguur, toen was het Gods tijd om deze vrouw te arresteren. En wat staat er dan in Johannes 4, vers 4? Jezus, hij moest door Samaria gaan. Zo wonderlijk. Elke Jood liep in die dagen met een grote boog om Samaria heen. Maar Jezus moest daar naartoe. En dat was het moeten van Gods welbehagen. Weet u waarom? Zijn Vader in de hemel had werk voor hem daar bij die waterput. Daar was een schuldige vrouw met haar vergooide en verknoeide leven. Die moest worden opgeraapt uit de modder van de zonde. En als je dan die geschiedenis leest. En ziet hoe langmoedig de Heer met die vrouw is omgegaan. Eerst begreep ze er helemaal niks van in dat gesprek over dat levende water. Maar de Heer ging het gebruiken. Om plaats te maken in haar hart voor zichzelf. En er waren maar een paar woordjes voor nodig. Om die wond in haar leven open te leggen. Ga heen. Roep uw man. En kom hier. En tijdens dat gesprek heeft de Heer haar alles afgenomen. Wat ze kwijt moest. Haar op de zonde gewezen. En ook op het ongenoegzame van die Samaritaanse godsdienst. En daar bij die waterput ontving die vrouw kennis. Kennis van dezelf. Kennis van God. En kennis van de Heer Jezus Christus. Want toen Jezus tegen haar zei, o vrouw, ik ben het. Ik ben het die nou met u spreekt. Toen vielen de schellen van de ogen af. En toen zag deze vrouw daar bij de Jacobsbron, zo heette die put. Toen zag ze daar niemand anders dan de levensbron. Jezus Christus, die al haar liefde waardig was. En zo mocht ze daar drinken. Met volle teugen van dat levende water. Daar werd haar zielendorst gelest. En u kent het vervolg. Hoe dat ze later als een evangeliste erop uit is gegaan. Als een getuige van Gods lof. Kom en ziet, daar bij die waterput, daar is een mens die mij gezegd heeft. Alles wat ik heb gedaan. En ongetwijfeld heeft de Heer Jezus verteld wat hij zou gaan doen. Ook voor haar aan het kruis. Nog een voorbeeld. Ik denk aan Paulus. Wat heeft hij in zijn eertijds als een bruut gezondigd? Gods gemeente vervolgd en verwoest. En terwijl hij zo godsdienstig was en de Bijbel uit zijn hoofd kende, leefde er in zijn hart een dodelijke haat. Een haat tegen Jezus van Nazareth en tegen al zijn volgelingen en tegen zalig worden uit vrije genade alleen. En u kunt in Handelingen 26 lezen hoe Paulus met zijn vervolgingen te werk ging. Dan speurde hij de synagogen af of hij daar christenen kon vinden. Hij sleurde ze eruit, ze werden eigenhandig door hem mishandeld. En hij heeft hen zelfs gedwongen, staat er, om de naam van Jezus te vervloeken en te lasteren. Nou gemeente, als je dat op je laat inwerken. Dat grote spoor van vernieling wat Saulus van Tarsus heeft aangericht. Dan zou je toch zeggen, wat moet de Heer met deze man? Weg met hem. Weg met deze man. Nee, zegt de Heer, deze man is voor mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen. En daar onderweg naar Damascus was het Gods tijd om Paulus te arresteren. De Heer heeft hem opgezocht. En al zijn vroomheid moest overboord en als een goddeloos is hij daar gerechtvaardigd. Mocht hij het zicht op Christus krijgen. En weet u wat Paulus dan later daarover schrijft? Als hij dan aan het schrijven is aan Timotheus en dan kijkt hij terug op zijn bekering. En dan zegt die Timotheus, weet je nou waarom ik nou barmhartigheid van de Heer heb gekregen? Dan zegt hij, dat is opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben van alle zondaren, zijn langmoedigheid zou betonen. Tot een voorbeeld van degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Hoort u dat? Paulus, hij schrijft daar dus in 1 Timotheus 1. En dan roept hij het ons toe, o zondaar. In mijn leven kun je nou ter bemoediging zien hoe groot Gods geduld, hoe groot zijn langmoedigheid is. En dan moet Paulus eigenlijk zeggen, ja, het strekt niet tot mijn eer dat de Heer zoveel werk aan mij heeft gehad. Om mij als een zondaar helemaal uit te schudden en kaal te plukken. Ik heb mezelf door mijn fariseese vroomheid zo in de weg gestaan. Zo hardleers en hardnekkig als ik was, wilde ik altijd weer iets bouwen op iets van mijzelf. Maar ik heb alle schade en drek leren achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus. En Paulus, gemeente, hij kan dat wonder van Gods langmoedigheid niet klein krijgen. En daarom stelt hij dan net als David in Psalm 51 zijn bekering tot een voorbeeld. O, zegt hij, als je dan naar mij kijkt, dan mag je moed scheppen uit mijn behoudenis. Als nou kan voor zo iemand als ik ben, dan kan het zeker voor u. En er staat zo'n mooie kanttekening bij 1 Timotheus 1, moet u ook maar eens opzoeken. Niemand, hoe groot zondaar hij ook is, staat er, hoeft te mistrouwen aan Gods genade. Zo hij maar tot Christus door het geloof zijn toevlucht neemt. Dus dat wijzen onze vaderen als de weg. Dat toevlucht nemen de geloof tot hem. Vluchten tot hem in geloof. En als je geen geloof hebt, vluchten tot hem om geloof. En als je niet vluchten kan, Heer, raap u me dan maar op. Het geheim van uw langmoedigheid. Nou, en dan begrijpen we allemaal wel, gemeente, dat Gods langmoedigheid nooit voor ons een vrijbrief mag zijn voor de zonde. Als je bijvoorbeeld nog even zou denken aan die moordenaar aan het kruis. 5 minuten voor 12 op de levensklok. Bijna heel zijn leven in de zonde doorgebracht. En met zijn gespot aan het kruis heeft hij het lijden van de zaligmaker nog eens verzwaard. En op het allerlaatste lippertje wordt hij als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Als een toonbeeld van Gods genade. Als een toonbeeld van Gods barmhartigheid en van zijn langmoedigheid. Maar niet omdat wij daar vanmorgen misbruik van zouden moeten maken. We zouden denken, nou ja, dan kan ik me dus ook nog wel even laten gaan. Net als Manasse. Of net als die moordenaar. Dan denk erom, het is het enige voorbeeld in de Bijbel. Dat iemand op het laatste nippertje van zijn leven wordt gered. Het is maar één voorbeeld. Zodat je hoop mag hebben tijdens heel je leven dat we nog steeds in de genadetijd zijn. En tegelijk is het er ook maar één, opdat je het daar niet zult op laten aankomen. Want gemeente, die andere moordenaar, die was even dichtbij. En ook hij heeft al die kruiswoorden uit de mond van de zaligmaker gehoord. Maar hij ging voor eeuwig verloren. En dat brengt ons bij de derde gedachte. Maar laten we eerst met elkaar een psalm gaan zingen, gemeente. Psalm 103. Het 4e vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. Het 4e vers van van Psalm 103. We hebben iets gehoord over Gods langmoedigheid met deze wereld. Zijn langmoedigheid in het bekeren van zondaren. En nu in de laatste gedachte ook zijn langmoedigheid in het leven van zijn kinderen. Want dat wonder is niet minder groot. Dat de Heer langmoedig is en blijft ook in het leven van zijn kinderen. Dat wonder is niet minder groot dan zijn langmoedigheid in het bekeren van zondaren. Denk aan die godvrezende vrouw die dat eens tegen mij zei. Ze zei, dominee, het is zo'n wonder voor me dat de Heere in mijn leven gekomen is. Maar zei ze, hoe ouder dat ik word, hoe groter dat het wonder voor mij is, dat de Heere het volhoudt met zo een als ik ben. En dat is nou opnieuw, gemeente, iets van zijn langmoedigheid. Octavius Winslow, ik haalde hem al aan. Hij zei, Gods geduld is nadat een zondaar genade heeft ontvangen, zelfs nog groter dan daarvoor. Dus Gods geduld is nadat iemand tot bekering is gekomen, nog groter dan voordat hij tot bekering was gekomen. Wat is dat toch, gemeente? Wonderlijk. Want inderdaad, hè, wat moet de Heere allemaal niet van zijn kinderen verdragen? Zo hardleer, zo dwars, zo eigenzinnig. Als ze zo vaak ook na ontvangen genade nog blijven van zichzelf. Als die oude Adam in het hart zo weer de kop opsteekt en weer zo sterk kan zijn. En om nog even een voorbeeldje te noemen, kijk, Saulus van Tarsus. Toen hij in zijn blindheid de christenen aan het vervolgen was. Hij meende dat hij de Heere daarmee in dienst bewees. En later zei hij ook tegen Timotheus, ik heb het echt in mijn onwetendheid gedaan. En kijk gemeente, daar ligt het verschil. Want een kind van God die zondigt niet onwetend. Die zondigt altijd tegen beter weten in. En als een kind van God daarom weer in zonde valt, dan zondigt hij tegen Gods licht en tegen Gods genade en tegen Gods liefde en tegen Gods vergeving. Dan zondigt hij tegen alles wat de Heer in zijn hart heeft uitgewerkt en tegen alles wat Christus ook voor hem aan het kruis heeft volbracht. En hoe groot is Gods langmoedigheid dan wel niet ook in het leven van zijn kinderen? Als je bijvoorbeeld denkt aan David, die ook zo diep in zonde viel. En bij wie het zoveel maanden duurde voordat David weer werkelijk in de schuld kwam voor God. En ongetwijfeld heeft hij elke morgen zijn knieën gebogen en 's avonds weer en misschien overdag ook nog eens en het woord gelezen. Maar het leven en de kracht was eruit, gemeente. En in zijn grote langmoedigheid moest de Heer er zelf aan te pas komen om David weer op zijn plaats te gaan zetten. Door middel van het woord van de profeet Nathan. Of een ander voorbeeld, denk eens aan die bruid uit Hooglied. Oh, ze had zoveel van haar bruidegom ontvangen. En hoog had ze van de liefde van de bruidegom opgegeven. Maar ja, dan komt die dag dat de bruidegom voor de deur staat en ze lag al op bed. En de bruidegom klopt en de bruid is te lui. Te vatsig en te slordig om eruit te komen. En voor ze het weet, hè, door eigen schuld, de bruidegom is weg. En wat heeft de bruidegom in zijn grote langmoedigheid gedaan? Hij had iets van zijn vloeiende mirre aan de deurklink achtergelaten. Opdat door die liefelijke geur van die mirre haar hart weer, zeg maar, in beweging zou worden gezet. Haar hart weer gaande zou worden gemaakt. En die wederliefde tot de bruidegom weer zou opbloeien. Ziet u het dan, gemeente? Als de Heere dus niet zelf zijn eigen genadewerk in stand zou houden. En als hij daar niet zelf telkens op terug zou komen. Dan zouden Gods kinderen zich er nog voor eeuwig buitenzondigen. Je ziet diezelfde langmoedigheid ook bijvoorbeeld bij de discipelen. Letterlijk heeft de Heer Jezus wel eens tegen ze gezegd: o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog met u lieden zijn? Hoe lang zal ik u lieden nog verdragen? Als ze soms zo hardnekkig waren, zo hardleers. Soms durfden de discipelen de Heer Jezus ook wel tegen te spreken. Ik denk bijvoorbeeld aan Petrus. De Heer Jezus had zijn verloochening voorzegd. Hij was gewaarschuwd. Maar Petrus, hij ging er dwars tegenin en hij stond zo hoog met zichzelf. Ja, dat zouden de anderen misschien wel kunnen doen, maar hij niet. Nou, en hoe lieflijk is de Heer in zijn grote langmoedigheid toen niet met Petrus omgegaan. Als je denkt aan die verloochening bij Caiaphas, hè, die ene blik uit het oog van de Heer Jezus. Zo langmoedig. Hij verloochende de verloochenaar niet. En na Pasen werd Petrus ook weer heel persoonlijk door de Heer opgezocht. En dan is het heel mooi, gemeente, als je dan achter in de Bijbel, zoals nu ook hier bij die brieven van Petrus, als je dan die brieven leest, dan kun je ook zien dat die lessen uit Gods langmoedigheid, dat dat ook vrucht heeft mogen dragen in het leven van Petrus. Want dan kom je eigenlijk in die brieven van Petrus een hele andere Petrus tegen dan zoals we hem kennen vanuit de evangeliën. In de brieven lees je niet over een Petrus die hoog opgeeft van zichzelf en van zijn eigen kracht. Dan schrijft hij al bijna aan het begin van zijn eerste brief: wij moeten allemaal bewaard worden. Dat is een les. Wij moeten allemaal bewaard worden in Gods kracht. Door het geloof tot de zaligheid. En dan zegt Matthew Henry: dat is nou de bedoeling van Gods langmoedigheid in het leven van zijn kinderen. Dat ze zullen toenemen in kennis. dat ze zullen toenemen in heiligheid, overvloedig worden in goede werken, dat ze zich zullen oefenen in geloof, in geduld en ook in lijden. En hij zegt, in die weg brengen ze God de heerlijkheid toe en nemen ze zelf in geschiktheid toe voor de hemel. Dus al de lessen die de Heere zijn kinderen leert in zijn langmoedigheid, die dragen ertoe bij dat ze in die weg al meer en meer rijp en geschikt worden gemaakt voor de hemel. En zo hebben we dan vanmorgen veel gehoord, gemeente, over het geheim van Gods langmoedigheid. Zijn geduld is inderdaad oneindig groot, maar niet eindeloos. En daar wil ik vanmorgen in diepe ernst mee eindigen. Nu is de Heere nog langmoedig. Nu is hij nog traag tot toorn en nu stelt hij het oordeel nog uit. Maar gemeente, uitstel bij de Heere, dat is nooit afstel. Weet u wat de Heere zei in de dagen van Noach? Hij zei, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, dewijl hij ook vlees is. Met andere woorden, de Heere die blijft niet aan het waarschuwen. En hij blijft niet aan het roepen. En denk nog eens in dit verband aan staat mensziel uit de heilige oorlog van Bunyan. En de Heere die was daar gekomen met die witte vlag van de vrede. En de stad moest zich overgeven. De stad moest gaan capituleren. Maar er was nog een vlag te zien bij mensziel op die heuvel daarnaast die stad. En een van de kapiteins van prins Emmanuel had die vlag meegebracht en dat was een rode vlag. En op die vlag stond een brandende oven. En die vlag was het teken van het oordeel wat zou komen over mensziel als zij weigerden zich over te geven. Woorden van Noach. Dat hij 120 jaar heeft gepreekt. Hè? Er is plaats in de ark. De bekende dominee Thomas Boston hield eens een preek over die tekst. En nog is er plaats. En dan zegt hij in die preek. Hij weet u wel hoe bevoorrecht u bent dat u dat mag horen. Hij zegt dat heeft de duivel nooit gehoord. De duivel heeft nooit gehoord. Voor u is er plaats. Want voor de duivel is er geen plaats. En zeg je de mensen die nu al liggen in het eeuwige vuur. Hij zegt, weet je wat die heel de dag. Er is natuurlijk geen dag meer in de eeuwigheid. Maar weet je wat er nou bij hen heel de tijd door hun hoofden heen zal gaan. Er was plaats. Er was plaats. Er was plaats. Ook voor mij. Maar ik heb niet gewild dat deze koning over mij zou zijn. En waar loopt dat op uit? Paulus schrijft dat in Romeinen 2 vers 4. Hij zegt, als wij zo de rijkdom van Gods langmoedigheid verachten, dan vergaderen wij met ons harde en onbekeerlijke hart een schat van toorn, en die legt de Heere weg, en die gaat de Heere straks uitbetalen op de dag van zijn oordeel. En hoe vaak in uw leven bent u nou al door de Heere geroepen, gemeente? Hoe vaak bent u al door die langmoedige God genodigd? Of dat er indrukwekkende gebeurtenissen waren in uw leven, die toch ook voor de Heere waren als een klop van hem op de deur van uw hart? Of nog dichterbij, gemeente, elke hartslag. Dat weten de kinderen wel. Als je zo aan je pols voelt, dan voel je je hart kloppen. Elke hartslag. Dat is een klop van de Heere op de deur van je hart. En hoe vaak klopt je hart? Ik heb het van de week even nagezocht. Zo'n 60 tot 70 keer per minuut. Dus laten we er tussenin zitten, 65 keer. Je kunt er een sommetje van maken, dan kom je uit op 3900 keer per uur. Dan heb je het over meer dan 93.000 kloppen van je hart op één dag. En als je dat dan uitrekent naar een heel jaar, dan kom je uit op meer dan 34 miljoen kloppen van je hart. En dan even zoveel kloppen van de Heere die zegt toch, doe mij open, doe mij open. Wend je toch tot mij en leef. En wat zal het dan zijn, gemeente? Als we ondanks al die roepstemmen en ondanks dat grote geduld van de Heere, dan toch straks nog onbekeerd de eeuwigheid zouden moeten ingaan. Dan moet ik u eerlijk vanmorgen zeggen, dan was het beter dat je hier nooit op aarde was geweest. Dan heb je echt voor niks geleefd, te vergeefs. Dat is wat. En misschien hier dagen en weken lang overal voor aan het ploeteren. Veel gestudeerd misschien, een mooi bedrijf opgebouwd of een prachtig huis. En je laat geld en van alles na als je er niet meer bent. En dan toch, te vergeefs geleefd. Je levensdoel gemist, je scheppingsdoel gemist. Terwijl deze Heeren het zo eeuwig waard is om gediend en gevreesd te worden. Al bestond er geen hemel en geen hel. Maar om wie die is in zichzelf. En daarom, gemeente, komen die woorden van Petrus ook vanmorgen nog een keer naar ons toe. Acht die langmoedigheid des Heeren toch voor zaligheid. Want hij is langmoedig, ja, ook over u. Hij is langmoedig ook over jou, over mij. Niet willende dat enige verloren gaan, maar zij alle tot bekering zullen komen. Nog is er plaats. Amen. Laten we daar nu samen danken en bidden. O Heere, langmoedige Heere in de hemel, die zo groot bent van langmoedigheid, dat u nog uw toorn uitstelt, Heere, traag bent tot toorn. Zegen dit woord aan onze harten. Als we het vanmorgen in alle ernst, Heere, maar ook in alle rijkdom hebben gehoord. Als u met ons in het gericht zou treden, dan waren we er geen van allen meer geweest. Heere, dat wij dan die langmoedigheid van u toch voor zaligheid zullen achten. Leer ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de ware wijsheid mag betrachten. Heere, dat we niet zullen rusten, voordat we geborgen zijn achter het bloed van de zaligmaker. Nu roept u het ons nog toe, dat degenen die u vroeg zoeken u zullen vinden. Maar eenmaal als die genadetijd voorbij is, dan zal het uit uw mond klinken. Dan zullen ze me vroeg zoeken, maar dan zullen ze me niet meer vinden. Heere, bind die ernstig op onze harten, maar ook voor uw kinderen. Want ook uw langmoedigheid heeft zoveel te zeggen, ook in hun leven. Heere, wat een dwaasheid blijft er ook niet over na ontvangen genade. Maar wat bent u dan langmoedig? En mag ook dan toch alles meewerken om te rijpen voor de eeuwigheid. Dat die oude mens al meer en meer mag afsterven. Heere, doe ons zien op hem. Die hing aan dat middelste hout op Golgotha. Toen was u niet traag tot toorn. Maar hebt u uw toorn in alle hevigheid over hem uitgegoten. Opdat zondaren zouden leven. Terwijl zij die toorn hebben verdiend. Heere, zegen dan dit woord aan onze harten. Nadat een ieder van ons dat nodig heeft. En wil u met ons zijn. Ook als we deze plaats weer gaan verlaten. Brengt u in ieder veilig thuis en dat we ook deze middag opnieuw hier mogen samenkomen in uw huis. Zegen ook dan uw woord en hoort u ons uit enkel genade om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tenslotte de gemeente van Psalm 145, het derde vers. Waar opnieuw de deugden, de eigenschappen van de Heere worden bezongen. De Heere is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 145. Gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.